Hoofdstuk 18. Wat heeft het toch voor zin dat oude mensen in de vrieskou naar beestachtige vechtpartijen gaan staan kijken? Zei Lovis streng, toen de volgende dag bleek dat kale Per koortsig was en niet uit zijn bed kon komen. En zelfs toen de koorts al lang weer was verdwenen, wilde hij nog niet opstaan. Ik kan net zo goed liggen staren als zitten staren, zei hij. Mattis kwam hem elke dag in zijn kamertje vertellen hoe het nieuwe roversleven zich ontwikkelde. Mattis zelf was tevreden. Borka gedroeg zich netjes, zei hij, en had nooit een grote mond. Borka was trouwens best vindingrijk en samen haalden ze heel wat buit binnen. Ook zagen ze steeds weer kans de soldaten van de landvoogd om de tuin te leiden. En weldra zou het hele bos van Mattis bevrijd zijn van al die brutale pottenkijkers, beweerde Mattis zelfverzekerd. Ja, snoef jij maar liever na afloop, mopperde kale Per. Maar Mattis luisterde niet naar hem. Hij had trouwens geen tijd om nog langer bij hem te blijven. Dag, scharminkel, zei hij hartelijk voordat hij wegging en hij streek kale Per over zijn kale hoofd. Probeer wat meer vlees aan je benen te krijgen, zodat je er weer op kunt staan. Lovis deed haar uiterste best kale Per weer gezond te maken. Ze bracht hem warme, krachtige soep en andere lekkernijen. Eet die soep maar gauw op, dan word je warm van binnen, zei ze. Maar hoe heet de soep ook was, de kou verdween niet uit het lichaam van kale Per. En dat maakte Lovis bezorgd. Laten we hem naar de grote zaal brengen, zodat hij daar warm kan worden, zei ze op een avond tegen Mattis. In de armen van Mattis verliet kale Per zijn eenzame kamertje. Hij mocht nu bij Mattis in bed liggen. Lovis verhuisde naar het bed van Ronja, waar nog wel een plaatsje voor haar was. Eindelijk begin ik een beetje te ontdooien, zei kale Per. Mattis straalde de warmte uit van een gloeiend vuurtje en kale Per kroop dicht tegen hem aan.
Ligt niet zo te duwen,
zei Mattis, maar dat hielp niet. Kale Per bleef tegen hem aan kruipen. De volgende morgen wilde hij niet meer terug naar zijn kamertje. In dit bed had hij het naar de zin en hier wilde hij blijven. Hier vandaan kon hij Lovis zien redderen terwijl de uren voorbij gingen. Hier kwamen de rovers 's avonds bijeen en vertelden ze van al hun daden. Ook Ronja kwam hier vertellen wat zij en Birk in hun bos hadden beleefd. En dat alles maakte kale Per tevreden.
Nou, zo wil ik het hebben terwijl ik hier lig te wachten, zei hij. Waar wacht je op?
Vroeg Mattis.
Nou, wat denk je? Zei kale Per.
Mattis kon het niet raden, maar wel merkte hij, tot zijn bezorgdheid, hoe kale Per steeds meer begon af te takelen. Hij vroeg aan Lovis,
wat denk je dat hij heeft?
Nou, hij is oud, zei Lovis. Mattis keek haar angstig aan.
Maar daar hoeft hij toch niet aan dood te gaan?
Nou, dat doet hij wel, zei Lovis. Toen begon Mattis te huilen.
Loop naar de bliksem, riep hij. Dat vind ik niet goed.
Lovis schudde haar hoofd.
Over veel dingen beslis jij, Mattis, maar hier heb je niets over te zeggen.
Ronja maakte zich ook zorgen als ze kale Per zo zag liggen. En hoe meer hij wegkwijnde, des te vaker kwam ze bij hem zitten. Nu had hij zijn ogen bijna aldoor dicht. Hij keek haar alleen heel af en toe even aan. Dan glimlachte hij en zei,
mijn harte dief, jij vergeet toch niet wat ik je heb verteld?
Nee, als ik het maar kan vinden, zei Ronja.
Ja, dat kun je, verzekerde kale Per haar. Als de tijd er rijp voor is, kun jij het vinden.
Jij zult het wel weten, zei Ronja. In de tijd die volgde werd kale Per steeds zwakker. Ten slotte kwam er een nacht waarin ze allemaal bij hem bleven waken. Mattis en Lovis, Ronja en de rovers. Kale Per lag onbeweeglijk met dichte ogen in zijn bed en Mattis probeerde angstig een levensteken te ontdekken. Maar ondanks het licht van het vuur en de vetkaars die Lovis had aangestoken, bleef het schemerig om het bed en van een levensteken was geen sprake. Toen riep Mattis plotseling,
hij is dood.
Op dat ogenblik ging het ene oog van kale Per open.
Hij keek Mattis verwijtend aan.
Nou, niks van waar, zei hij. Denk je soms dat ik zo onfatsoenlijk ben dat ik geen afscheid neem voordat ik vertrek?
Daarna kneep hij zijn oog weer dicht en bleef zo een hele tijd liggen, terwijl ze stil om hem heen stonden en niets anders dan zijn piepende ademhaling hoorden.
Maar nu, goede vrienden, zei Kale Per en hij deed zijn ogen open. Nu zeg ik jullie allemaal vaarwel. Want nu ga ik dood.
En toen ging hij dood. Ronja had toch nooit iemand zien sterven. Ze begon te huilen. Hij was de laatste tijd zo moe, dacht ze. En nu mag hij misschien ergens anders uitrusten, op een plekje dat ik niet ken. En die gedachte troostte haar. Maar Mattis liep er luid snikkend heen en weer door de zaal en riep:
Hij is er altijd geweest. En nu is hij er niet meer.
Die zinnetjes herhaalde hij keer op keer.
Hij is er altijd geweest en nu is hij er niet meer.
En toen zei Lovis: Mattis, je weet toch wel dat niemand er altijd kan zijn. We worden geboren en we gaan dood. Dat is nooit anders geweest. Waar loop je dan om te jammeren?
Maar ik mis hem,
riep Mattis.
Ik mis hem zo dat het pijn in mijn borst doet.
Wil je dat ik mijn armen even om je heen sla? Vroeg Lovis.
Ja, graag, zei Mattis. En jij ook, Ronja.
Daarna zat hij beurtelings tegen Lovis en Ronja aangeleund en ondertussen snikte hij zijn verdriet uit over Kale Per, die er altijd was geweest en er nu niet meer was.